je vlog zei op een gegeven moment ook nog dat je echt heel veel spijt had van de operatie.
Ja.
De eerste paar dagen.
Ja, zeker weten. De eerste 5 dagen, totdat ik me wel beter voelde, heb ik echt spijt gehad. Dat ik echt van dacht van, waar ben ik aan begonnen?
Had ik dit maar nooit gedaan.
Ja.
Ja.
Ik had een gezond lichaam, dus waarom zou je er eigenlijk eens snijden, dacht ik de eerste dagen. Vooral omdat ik zo... Ik had heel veel pijn en ik voelde me natuurlijk niet lekker. En ik was bang vooral. Ik was vooral heel erg bang.
Mm-hmm.
Ja.
Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina @nietalledaags. Laten we snel beginnen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Niet Alledaags. Vandaag ga ik in gesprek met Selena. Zij is vorige maand teruggekeerd uit de Dominicaanse Republiek, waar zij een aantal ingrijpende cosmetische operaties heeft ondergaan die haar lichaam en lichaamsvorm veranderd hebben. Ze vlogt over de operaties en het herstel om een eerlijker beeld te geven over wat het allemaal inhoudt. Vanwaar de motivatie om aan het lichaam zulke veranderingen aan te brengen en waarom in de Dominicaanse Republiek? En hoeveel kost het eigenlijk allemaal? Selena, leuk dat je te gast bent bij Niet Alledaags.
Hey.
Of eigenlijk leuk dat ik bij jou hier te gast ben in Zoetermeer.
Ja.
Wij gaan samen in gesprek over jouw operaties, over jouw ideaalbeelden. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat jou beweegt, wat voor operaties je allemaal hebt ondergaan. Maar eerst even terug naar het begin. Wie is Selena? Je bent, hoe oud ben je?
Ja, nou, mijn naam is Selena. Ik ben 26 jaar. Ik woon in Zoetermeer.
Kun je iets vertellen over je jeugd? Waar ben je opgegroeid? Hoe zag je jeugd eruit?
Ja, ik ben geboren en getogen in Den Haag. Ik woonde tot mijn 16 jaar bij mijn moeder. Vanaf toen is het bergafwaarts gaan met mijn moeder, ben ik bij mijn oma terechtgekomen. Daar heb ik gewoond tot mijn 15e. En vanaf daar heb ik eigenlijk... heel veel huizen gezien. Ik heb tehuizen gezien. Ik heb opvangen gezien. Ik ben dakloos geweest. Er is echt. Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad.
Heftig.
Ja, het was heel heftig.
Ja. En nou ja, nu heb je volgens mij het goed voor elkaar. Je hebt een leuke vriend, leuke kindjes, leuke hondjes.
Ja, ik ben nu echt stabiel. Eindelijk, sinds 1,5 jaar pas eigenlijk.
Ja. En je bent recentelijk, echt 2 weken geleden, ben je teruggekomen uit de Dominicaanse Republiek. Daar heb je die operaties gehad. Draagt dat er ook aan bij dat je je nu gelukkiger voelt?
Ja, zeker weten. Het was vorige week, een paar dagen geleden, dat ik in de spiegel keek. En dat ik echt voor het eerst dacht van, ik ben best wel knap. En dan voel je eigenlijk toch wel een beetje gelukkig.
Ja.
Want als anderen tegen je zeggen, ja, het is een leuk complimentje krijgen. Maar als je het echt ziet zelf, en dat maakt je gelukkig.
Ja, het is, ja, uiterlijk is voor jou een belangrijk...
Ja, zeker weten je eigen zelfbeeld vind ik heel belangrijk.
Ja, jij vertelde net al even voordat we de opname aan hadden staan. In het verleden ben je ook een stuk zwaarder geweest en weer afgevallen. Je hebt een maagverkleining gehad. Kun je daar eens iets over vertellen? Periode, ben je vroeger als kind al zwaarder geweest of...
Ja, dat begon eigenlijk toen ik bij mijn oma kwam. Toen zijn we heel veel uit eten geweest en heel veel snoepen en alles. Ben ik heel dik geworden. En ik heb eigenlijk sinds jongs af aan al problemen met overgewicht en ja, moeite met afvallen. Dus was ik heel dik geworden en toen op mijn 17e was ik rond de 115 kilo. En toen ben ik binnen 3 maanden ben ik ook echt 35 kilo afgevallen.
Wow.
Ja, gewoon door niet te eten.
Oh, dat is niet de gezonde manier.
Nee. Maar dat was ook de tijd dat ik dakloos was. Dus ik had ook eigenlijk niet zoveel.
Toen je 17 was?
Ja, ik was 17, 18.
Ja. Heftig.
En ja, daarna ben ik eigenlijk gewoon weer aangekomen. Dat was omdat ik natuurlijk zwanger was van mijn kindje. Toen ben ik 50 kilo aangekomen in mijn zwangerschap.
Jee.
Dat was echt heel veel, ja.
Nou, 50 kilo?
Ja, 50 kilo.
En kwam dat dan ook door het snoepen tijdens de zwangerschap?
Ja,
en,
ja. Ik heb mezelf echt volgevreten tijdens mijn zwangerschap. Ja. Maar ja, daarna het eraf krijgen, dat is natuurlijk weer moeilijk. Dus toen heb ik besloten om mijn maagband te laten zetten. Dat heb ik in België gedaan. Want het werd in Nederland niet vergoed omdat ik nog niet dik genoeg was, zeiden ze. En daar ben ik dus ook wel weer 30 kilo door afgevallen.
Want wat is dik genoeg? Hoe dik moet je zijn voor een maagband?
Volgens mij moet je BMI over de 40 zijn. En ik zat net op de 39. Dus het was echt, ze zeiden ja, of je moet nu aankomen of je moet het zelf doen. Ja.
Want hoeveel woog je in die tijd?
Dat was ook rond de 115, 120 zoiets. Dus elke keer echt dezelfde piek.
Ja.
Ja.
En wat is het verschil tussen een maagband en een maagverkleining?
Een maagband is een soort ringetje om je slokdarm heen. En er komt dan met een kabeltje, zit hier een kastje. En dat kunnen ze dan opspuiten met een soort van waterachtig iets. En dan gaat dat ringetje dicht. En dan kan je natuurlijk minder eten, omdat ja, het gaat er niet meer doorheen.
Oh zo, ja.
Ja, daar heb ik heel veel complicaties door gehad. Ik kon ook echt niet meer eten. Echt met alles wat ik at, moest ik overgeven. Dus dan heb ik op een gegeven moment heb ik hem leeg laten halen. Nou, toen kwam ik natuurlijk heel veel aan weer. Omdat ik natuurlijk weer alles kon eten.
Ja.
En toen heb ik besloten om de band eruit te halen en de maagverkleining te nemen.
Jeetje, maar ja, dat is wel een hele...
Ja.
Zijn wel hele ingrepen continu.
Ja, en vooral ook die complicaties die ik tussendoor heb gehad. Gewoon heel veel maagpijn, altijd overgeven. Soms zelfs bloed bij het spugen en zo.
Oh.
Ja, het was echt heel heftig. En dan denk je dat als je die maagverkleining hebt gehad, dat alles over is. Maar nee, ik bleef overgeven met alles wat ik had.
Ja. En hoe lang is dat geleden nu?
Die maagverkleining is vandaag precies 1 jaar geleden.
Oh, echt nog?
Ja, echt precies 1 jaar vandaag.
Kort geleden. Ja. Want hoe gaat dat nu?
Nu gaat het eindelijk goed. Ik heb sinds oktober was het, heb ik om de 2 weken heb ik een operatie gehad. Nou, een ingreep. Een gastroscopie. Gaan ze met een slangetje gaan ze in je keel. En ik had een vernauwing dus in mijn slokdarm zitten. Door alle maagzweren die ik heb gehad van het overgeven. En dan gaan ze die ballon opblazen en dan rekt je slokdarm ook uit. Dus dat hebben ze echt meerdere keren, ik denk een stuk of 6 keer hebben ze dat gedaan. En nu kan ik eigenlijk weer alles eten.
Oh jeetje. Maar bij een maagverkleining is het zo dat je dan je maag wordt verkleind letterlijk. En daardoor kun je dus minder eten, maar heb je dus ook minder honger. Dus je eet kleinere porties, of hoe werkt dat?
Ja, dat is misschien heel lastig om... Bij mij is het misschien wat anders, omdat ik natuurlijk gewend ben om heel veel over te geven. Dus ik bleef eigenlijk eten, omdat ja, mijn maag was altijd leeg. Maar normaal gesproken heb je inderdaad veel minder honger. Ik kan gewoon vaak eten. Ik eet wel heel veel minder qua porties.
Ja. Ja, en dat komt echt door de
maagverkleining. Ja.
Of heb je jezelf ook een andere manier van leven aangewend? Of hoe werkt dat dan?
Eigenlijk niet.
Nee?
Dat hoort wel. Je hoort echt veel gezonder te gaan eten en zo, maar dat heb ik niet gedaan.
Nee?
Nee, heel stom hoor. Maar...
Nou ja, en toen bedacht jij, ik wil graag ook andere operaties gaan doen. Want door het aankomen afvallen was je... Je bent veel gewicht verloren, maar daarbij heb je ook veel loshangend vel.
Ja, het was echt heel veel. Mijn borsten zijn natuurlijk echt losse velletjes geworden. Mijn billen, mijn buik. Overal heb ik losse vellen, mijn armen ook. Ja, en als je dik bent, dan wil je gewoon heel graag afvallen. Maar als je dan eenmaal wat slanker bent en je ziet die vellen, dan ben je nog steeds eigenlijk niet tevreden.
Nee.
Dus ja, ik wilde al heel lang een BBL doen. Dat wou ik eigenlijk al voordat ik dik was. Maar dat was er nooit van gekomen. En nu ik dan zoveel was afgevallen en die vellen dus echt heel erg waren geworden, dacht ik van ja, ik ga het nu gewoon doen.
Kun je uitleggen wat het precies is?
BBL is een Brazilian butt lift. Dan doen ze liposuctie over je lichaam. Dus dan halen ze het vet weg bij je buik, armen, eigenlijk de gewenste plekken. En dat spuiten ze dan terug in je billen en je heupen.
Ja, en in Nederland wordt die operatie niet veel gedaan, las ik op internet.
Niet zoveel als in het buitenland, nee.
Klopt. Nee. En waarom heb jij ervoor gekozen om naar de Dominicaanse Republiek te gaan?
De resultaten die je daar hebt zijn veel mooier als in Nederland, vind ik. In Nederland mogen ze ook maar een bepaald aantal liter vet weghalen. Het is natuurlijk wel een stuk veiliger, maar voor mijn before was het echt voor mij noodzakelijk om gewoon naar het buitenland te gaan.
Ja, want jij had bedacht, ik wil graag een Brazilian butt lift. En kun je dan uitleggen, wat had je voor gewenste resultaat? Wilde je dan... Echt een supergrote kont? Of
Nee, absoluut niet. Ik wilde gewoon een beetje vorm. Ik heb eigenlijk ik heb nooit billen gehad. Dus voor mij was het al goed als ik een beetje bil had gehad.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk meer mijn beweegreden om te gaan. Ik wist dat ik al niet veel vet had en dat mijn bil al niet groot zou kunnen worden.
Mm-hmm.
Maar het was altijd al beter geweest als dat het was.
Want het is puur lichaams-eigen vet wat ze pakken met de BBL.
Ja. Ja.
Nou ja, je bent naar de Dominicaanse Republiek gegaan. Met je vriend en je kindje.
Ja.
Maar daar traden toch wat complicaties op. Want je wilde niet alleen een BBL doen. Je wilde nog meer operaties doen.
Ik wilde een hele mommy makeover doen. Dus dat is borsten, billen en buik.
Een mommy makeover.
Ja, dat noemen ze een mommy makeover.
En volgens mij doen ze dan liposuctie. Een tummy tuck noemen ze dat volgens mij. Ja. Je borsten.
En je billen.
En dan een babyhel.
Ja.
En volgens mij, maar dat moet je me even uitleggen. Een tummy tuck gaat vaak samen met een babyhel. Klopt dat of niet?
Ja, of een tummy tuck gaat eigenlijk altijd samen, bijna altijd samen met liposuctie. En je kan inderdaad ook voor kiezen als je geen billen hebt of als je meer billen wilt om er een BBL bij te doen.
En kun je uitleggen wat een tummy tuck is?
Ja, een buikkantcorrectie. Dus het overtollige vel dat ze wegsnijden van je buik. In Nederlands wordt het gewoon buikkantcorrectie.
Oh, oké. Ja, dat is denk ik voor veel meer mensen makkelijker te begrijpen.
Ja, ik ben het nu zo gewend om natuurlijk tummy tuck te zeggen, omdat je het daar altijd in het Engels zegt. Maar het is gewoon een buikkantcorrectie.
Ja.
Ja, ze snijden gewoon echt je hele buik open.
Jeetje. Maar je kwam daar aan en niet al je wensen konden worden...
Klopt.
Kun je daar eens over vertellen?
Ja, ik had mijn eerste gesprek met de arts. En toen ik vertelde dat ik een maagverkleining had gehad. Wat ik eigenlijk al eerder had verteld tegen mijn coördinator. Toen zei hij tegen mij, nou, ik ga niet je borsten doen, want dat is gewoon te gevaarlijk. Mensen die een maagverkleining hebben gehad, die hebben over het algemeen wat dunner bloed. Dus als ik nu allebei de ingrepen tegelijk ga doen, is het gewoon te veel risico. En dan heb je gewoon meer kans op complicaties of dat je zelfs komt te overlijden. Dus hij heeft er toen voor gekozen om dat niet te gaan doen.
Heftig.
Ja, ik was heel teleurgesteld de eerste keer toen ik het hoorde natuurlijk. Maar achteraf ben ik wel heel blij dat het zo is gegaan. Want ja, het is toch veiligheid.
Ja, ja, en je bent niet alleen. Want je hebt een vriend, je hebt kindjes.
Ja, een andere arts had het misschien wel gedaan. Maar je weet nooit hoe je er dan uit had gekomen. Als je er überhaupt uit had gekomen.
Nee, want wat heeft hij nu wel gedaan?
Hij heeft nu eigenlijk alleen liposuctie, tummy tuck en een beetje vet terug op mijn heupen gezet.
Ja, want je hebt wel nu echt een smallere taille en een wat bredere heup.
Ja, beetje vet wat ik dus had en wat bruikbaar was, dat heeft hij in mijn heupen geplaatst. Want hij zei ook van tevoren al van, je hebt een maagverkleining gehad en het vet wat jij hebt, dat is minder bruikbaar. Het is wat dunner, dus het terugplaatsen kan niet altijd. Dus hij zei, hou er rekening mee dat een BBL, dat je niet veel resultaten kan krijgen. Dus toen ik wakker werd, toen voelde ik aan mijn heupen, ik voelde heup. Maar ja, toen voelde ik aan mijn billen en toen was het echt heel teleurstellend.
Ja.
Ja.
Maar dat wist je natuurlijk wel al voordat je de operatie inging.
Ja, hij zei natuurlijk wel van, ik ga er wat moois van maken. Dus dan, je hebt altijd wel hoop dat het goed komt. Maar als je dan uit die operatie komt, en is wel teleurstellend.
Ja. Ja, want je hebt je natuurlijk denk ik al heel lang op verheugd en alles geregeld en een arts uitgekozen. Want kun je vertellen hoe dat helemaal is gegaan, zeg maar, van A tot Z? Je hebt bedacht, je was al heel lang met het idee aan het spelen, ik wil eigenlijk een BBL. En hoe ging dat dan op het moment dat je echt een arts ging uitkiezen? En heb je daar onderzoek naar gedaan? Of?
Ja, ik is echt heel lastig om te beginnen inderdaad. Ik wist dat ik het wilde gaan doen en ik twijfelde over Turkije of Dominicaanse Republiek. Ja, ik dacht, nou weet je wat, als ik het toch ga doen, ga ik het goed doen. Dan ga ik naar de Dominicaanse Republiek en een arts uitzoeken. Ik heb toen bij iemand...
Is dat beter dan Turkije?
Ja, ik kan niet zeggen beter of niet beter. Ik vind de resultaten zelf gewoon mooier daar. Dus voor mij is het beter. Voor een ander kan het Turkije inderdaad zijn. Maar voor mij, ik vind de resultaten daar... Ze doen het daar zoveel. En als je daar ook bent, zelfs de mensen die daar wonen, die lopen daar gewoon standaard met een BBL en... smalle weest.
Ja.
Het is echt gek om te zien daar.
Het is daar heel normaal.
Ja, ik vind het mooi. Maar ja, dan moet je natuurlijk kijken naar een arts. En er is iemand die groepsreizen organiseert. En ik had aan haar gevraagd van... welke arts zou jij me aanraden? En toen heeft zij deze arts aangeraden. En toen ben ik eigenlijk vanuit hem... gaan kijken van... ja, wat zijn zijn resultaten? En past het bij mijn before vooral? Want je kan wel kijken naar wat een arts zijn... after zijn, maar als hij jouw lichaam niet vaker heeft, jouw soort lichaam vaker heeft geopereerd, dan kom je niet op hetzelfde resultaat uit als wat hij maakt eigenlijk.
Jouw eenzelfde soort lichaam bedoel je?
Ja.
En wat bedoel je daarmee? Dus bedoel je dan iemand bijvoorbeeld met een maagverkleining of bedoel je gewoon iemand met jouw bouw? Of?
Ja, bijvoorbeeld iemand met mijn bouw, met zoveel loshangend vel, met slappe borsten. Want je ziet ook heel vaak befores van vrouwen die al wat slanker zijn en die alleen een beetje vet moeten weghalen, die al wat billen hebben. Dus het kan natuurlijk een wereld van verschil zijn. Ja, en dan ben ik eigenlijk naar een website gegaan met allemaal artsen die allemaal gecertificeerd zijn om zulke operaties te doen. We hebben ze echt één voor één allemaal nagelopen. Om te kijken welke past het beste bij mij en waar, voel ik me waar zou je het meest vertrouwd bij voelen. Ik heb bij meerdere artsen heb ik toen een quote aangevraagd. Dat is dus, dan stuur je foto's op en dan laten hun je weten hoeveel het zou kosten.
Een soort offerte.
Ja, precies. En ja, bij de ene was het 10.000, bij de andere was het 5.000. Dus het was bij mij niet echt dat ik naar de prijs keek, maar meer naar hoe praat ze met je en welke arts zegt, zal eerlijk vertellen wat wel en niet kan. Want er waren al artsen die zeiden van nee, dat doe ik niet. Dus ik dacht, ja, ik kijk toch even verder naar een arts die het wel doet.
Omdat jij alles in één keer wilde?
Ja, omdat ik alles in één keer wilde. Ik dacht, ben ik er gelijk vanaf.
Ja. Ja. Maar ja, helaas.
Helaas.
Ging dat niet zoals je had gehoopt?
Nee.
Nou ja, uiteindelijk heb je dus een arts gevonden.
Ja, quote aangevraagd.
Ja.
En dan moet je echt van alles gaan regelen. Dat is echt heel veel.
Wat moet je regelen?
Ja, als eerste doe je de aanbetaling en dan zet je een datum vast. Nou, dan moet je gaan tickets gaan boeken. Je moet een recovery house gaan boeken eigenlijk. Want na de operatie in de Dominicaanse Republiek, meestal verblijf je in een recovery house. En daar zorgt ze gewoon voor je, daar heb je zusters, daar krijg je te eten. Je kan er ook voor kiezen om in gewoon een Airbnb te zitten en dan een overnight nurse te boeken. Hm. Dus dan heb je gewoon één zuster die eigenlijk altijd bij jou is, die voor je zorgt.
Want de nazorger, en hoe lang verblijf je in zo'n recovery house?
Normaal gesproken, als je vanuit Nederland komt, is het 2 weken.
2 weken?
Ja.
Ja, dus dan heb je 2 weken echt intensieve zorg om jouw herstel te bevorderen.
Ja. Ja, dus de nazorg is wel heel goed, moet ik zeggen. Want dat is het verschil ook met Turkije, waar ik ook een beetje naar zat te kijken. In Turkije zit je na 5 dagen weer in het vliegtuig. En dat is op zich ook niet erg, want het is een korte vlucht. Maar ja, korte vlucht of lange vlucht, je moet toch vliegen. En met zoveel operaties en zoveel pijn leek het me ook fijner om iets meer hersteld te zijn voordat je die reis ging maken.
Ja.
Ja.
Oké, dus je hebt dan je vliegticket, je hebt een datum vaststaan, je hebt een aanbetaling gedaan. Je hebt een recovery house geboekt of werken die vaak samen met die klinieken?
Ja, ik heb wel via een coördinator dan gevraagd van ja, wat nou allemaal, weet je. Want er zijn heel veel dames die met groepsreizen meegaan, er wordt alles geregeld. Maar ik had besloten om het alleen te doen.
Mm-hmm.
Dus ik vroeg eigenlijk aan die coördinator van wat moet ik nu allemaal regelen? En hij heeft toen gezegd, ja, je moet een overnight nurse hebben voor de ene nacht dat je in de kliniek verblijft, dat je niet alleen bent. Je moet een recovery house hebben, je moet transfer hebben, je moet, wat moet je allemaal nog meer hebben? Ja, ik weet het niet eens meer, het is zoveel. En ik heb voor mijn vriend en mijn kindje natuurlijk een hotel moeten regelen, dus dat komt ook nog allemaal daarnaast.
Want die konden niet in het recovery house bij jou verblijven?
Nee, mijn kindje niet.
Nee.
Nee, je partner of je man of je vrouw, die mag natuurlijk wel mee. Maar er mogen geen kinderen daar... Ze mogen wel op bezoek komen, maar ze mogen niet in de kamer zijn.
Ja.
Dus dat was wel jammer, vond ik toen. Maar ze zaten niet ver weg.
Oké, okay, ze waren wel... je kon ze wel elke dag zien?
Ja, ze zijn zeker weten elke dag naar me toe gekomen.
Oh, dat is fijn.
Ja, ze mochten ook niet mee naar alle afspraken. Eigenlijk naar geen ene afspraak. Dus ze hebben elke keer buiten moeten wachten. En ik zat alsnog binnen. Eigenlijk was ik nog alleen. Maar ik was toch wel blij dat ik niet helemaal alleen was.
Ja, dat snap ik. Het is toch wel een spannende reis zo.
Ja, het was heel spannend.
Dus nou, op een gegeven moment is dan de datum van vertrek. Je komt aan in de Dominicaanse Republiek. Hoe gaat het dan? Word je dan direct die dag geopereerd? Of?
Nee, er gaat heel veel aan vooraf. Je krijgt heel veel onderzoeken. Je moet naar een kliniek toe. Je krijgt eerst bloedonderzoek om te kijken of hoe je bloedwaarde is. Of er virussen, bacteriën ergens te zien zijn. Je moet plassen in een potje. Je krijgt een hartfilmpje. Je krijgt een longtest. Je krijgt een echo. Er is zoveel wat eraan vooraf gaat. Dus ze doen echt heel veel controles vooraf. En dan krijg je een gesprek met de arts. En dan pas krijg je echt horen van dit en dit gaan we doen. En dan wordt het vastgezet.
Mm-hmm.
En ik moest 5 dagen van tevoren moest ik in de Dominicaanse Republiek zijn. Want als je zo lang vliegt heb je heel erg kans op trombose. Dus je moet echt 5 dagen daar zijn voor ze je opereren pas. Dus na 5 dagen werd ik geopereerd. Ja, dat was het eigenlijk.
De operatie zelf... Jij was niet helemaal buiten bewustzijn. Je was niet helemaal onder narcose, toch?
Nee, klopt. Ik was op voorbereid al, gelukkig. Want ik heb 2 massages vooraf genomen.
Wat voor massages?
Ik weet niet precies hoe het heet. Maar ik weet dat zij het vet wat ik dan heb, heeft een beetje losgemaakt van mijn huid. Zodat de arts er makkelijker bij kon, dat hij meer kon weghalen.
En waar zat dat vet? Op je buik? Op je...
Ja, zij heeft mijn buik en mijn rug gemasseerd. Omdat dat eigenlijk de plekken was... plekken zijn waar ik lipo zou krijgen. Ik wist toen nog niet dat ik mijn armen ook ging doen en mijn kin ook. Maar zij had me erop voorbereid. Van, let op, in de Dominicaanse Republiek gebruiken ze meestal geen narcose meer. Dan krijg je eigenlijk gewoon een soort van blauwe pil. En dan krijg je een ruggenprik. Ja, dus dat was wel heel heftig. Maar ik was erop voorbereid, gelukkig.
Wat is een blauwe pil?
Ja, dat is een soort slaapmedicatie. Ik kreeg het gewoon in de vorm van vloeistof. Dus gewoon door mijn infuus. En ik weet dat ik het kreeg en ik werd een beetje duizelig. Op een gegeven moment loop je naar de operatietafel toe. En vanaf dat moment... ik heb niet gemerkt dat ze die rugprik hebben gezet.
Oké, nou ja. Dat is fijn.
Ja.
Maar heb je iets van de operatie zelf meegekregen?
Ja, ik ben wakker geworden tijdens de operatie.
Oh.
Dat is echt heel traumatisch geweest. Ja, ik werd wakker en ik voel natuurlijk niks. Maar op dat moment word je wakker en je ziet die arts zo bewegen. En je ziet wat er gebeurt eigenlijk. Dan raak je in paniek en dan denk je dat je pijn hebt. Maar is niet zo. Dus eigenlijk vroeg ik van, mag ik meer slaapmedicatie? Want ik wil weer slapen. En dat wouden ze niet doen, want je valt gewoon vanzelf weer in slaap. Maar dat is wel iets wat me bij is gebleven.
Ja.
Ja.
Jeetje.
Dat was wel heel heftig inderdaad. Daar heb ik echt een paar dagen mee gezeten.
Ja, want dacht je dan, dit is niet goed, ik hoor niet wakker te worden? Of?
Nou ja, ik weet niet wat ik op dat moment dacht. Het is alleen gewoon heel eng als je wakker wordt en je ziet dat ze bezig zijn. Dan denk je van, ja, wat gebeurt er? Is iets niet, ja, wat je zegt, gaat het niet goed of iets? Of dadelijk krijg ik pijn of je weet het niet.
En heb je ook gezien wat ze aan het doen waren?
Voor mijn gevoel heb ik wel wat gezien, maar ik weet natuurlijk niet of dat gewoon is omdat ik wakker werd en gewoon, ik weet het niet. Ik zag wel dat, ik zag de arts en ik zag dat hij bewoog. Dus ik weet dat hij bezig was met liposuctie.
Ja. Oh. Ja. Heel spannend lijkt me dat.
Ja.
Of ja, inderdaad, wat je zegt, traumatiserend.
Ja. En toen werd ik wakker ook nog toen ze mijn vaa aantrokken. Dus een drukpak wat je aan hebt. Dat krijg je eigenlijk gelijk aan na de operatie. En ik werd ook wakker toen ze dat aan het aantrekken waren.
Jeetje. Ja. Dat lijkt me ook, dat is een heel strak pak met soort met van die BH
sluitingjes.
Haakjes, ja. Toch? Ja,
klopt.
Maar dan is het dan een broekje?
Ja, het is echt hoe ziet een heel het eruit? Pak met broek. Ik heb met tot de knie zijn de pijpen en dan zit het tot onder mijn borst en dan gewoon dat met bandjes en dan die BH sluitingen.
Maar dat zit heel strak om eigenlijk de vorm van je nieuwe lichaam op zijn plek te houden of waar?
Ja, om het vocht weg te drijven en de zwellingen die je hebt, om dat te verminderen, het is gewoon compressie.
Ja.
Ja. En het werkt wel echt heel goed.
Ja, want je werd wakker terwijl ze dat voor de eerste keer aantrokken.
Ja, maar dat was ook echt maar een paar seconden natuurlijk dat ik wakker werd. Maar ja, gewoon het wakker worden tijdens een operatie is gewoon echt niet oké.
Nee.
Nee.
Je wordt wakker. En je zei net, ze hebben ook mijn armen en mijn kin gedaan.
Ja.
Was dat allemaal in één operatie? Of wat hebben ze gedaan?
Ja, omdat mijn borsten dus niet doorgingen. Toen heb ik besloten om mijn armlipo erbij te nemen en mijn kinlipo erbij.
Omdat je ook bij je armen loshangend vel had. Ja,
klopt.
En de arts... ook bij je kin.
Nee, geen loshangend vel, maar ik had altijd gewoon een klein onderkinnetje die ik gewoon niet wegkreeg, hoeveel ik ook afviel. Dus die wilde ik ook graag weg hebben. En de arts zei al over mijn armen dat ik al een armlift nodig had. Hij zei, ik kan het proberen, maar ik kan je niks beloven. Dus dat hebben we geprobeerd.
Ja, en hoe is dat gelukt?
Het is minder, maar het is nog niet wat ik wil natuurlijk. Maar ik denk dat ik met sporten wel het gewenste resultaat kan behalen met mijn armen.
Ja.
Ja,
en je kin?
Ja, ik draag mijn compressie voor mijn gezicht, niet voor mijn kin. Dus ik heb het daar een beetje zelf mee verpest. Maar het is wel iets minder, denk ik.
Ja.
Ja.
Oké, en dan begint de nazorg. Is minstens zo belangrijk, heb ik begrepen.
Ja, dat is echt 50% van de hele reis.
Ja, dus je bent geopereerd. De operatie is goed verlopen. Je bent weer wakker. En daarna ga je naar een recovery house.
Ja, je verblijft 1 nacht in de kliniek. En dan heb je dan je overnight nurse. Dus gewoon een zuster die eigenlijk de hele nacht bij je blijft. En dan inderdaad, volgende dag ga je naar het recovery house. Ik moest eerst wachten op de arts, want die krijg je natuurlijk eerst nog te zien. En omdat ik best wel veel bloed was verloren, heeft de arts mij aangeraden om een bloedtransfusie te geven. Heb ik toen ook gedaan. En na die bloedtransfusie mocht ik naar het recovery house.
En hoe voelde je je toen?
Ja, echt slecht. Toen ik net wakker was, dacht ik van ja, ik voel me oké. Maar ja, als je eenmaal echt goed wakker bent, dan voel ik me echt niet goed.
Nee, want ik heb je vlogs gekeken. Ja. Want jij vlogt ook over dit hele avontuur.
Ja.
Ook om een eerlijk beeld te geven aan anderen van hoe dit nou eigenlijk echt is.
Ja, precies.
Om dit hele proces door te maken. In je vlog zag ik dat het... Ja, dat je echt heel veel pijn had. Dat ik me zelfs afvroeg, jeetje, hoe kan ze überhaupt die camera erbij halen?
Ja.
Je zag er ook echt niet goed uit.
Verschrikkelijk uit.
Nou, dat wil ik niet zeggen.
Ja, ja, als ik mezelf terugkijk... Echt ziek. Ja, als ik mezelf terugkijk, dan denk ik ook van ja, echt heftig eigenlijk. En ik voelde me ook echt slecht, vooral de eerste 6 dagen.
Het is ook lang.
Ja.
En is dat wel iets wat erbij hoort?
Ja, ze zeggen de eerste 3 dagen zijn het ergste. Maar ik kreeg daar pijnmedicatie en ik heb het gevoel dat ik me daardoor misschien niet zo lekker voelde. Ik ben ook een paar keer flauw gevallen daardoor. En ik moest ook aan het infuus bij de eerste hulp toen. Maar toen ik daarmee gestopt was met die pijnmedicatie, toen voelde ik me ineens een stuk beter.
Oh.
Ja, ze geven er hele andere medicaties als wat je gewend bent. Dus misschien viel het gewoon niet zo lekker bij mij.
Ja, ja. Maar hielp het wel tegen de pijn?
Ja, op zich wel.
Maar je werd...
Ja, ik voelde mezelf niet lekker daardoor. En omdat ik mezelf, ik was duizelig en werd misselijk en zo. En dan, je bent in een ander land, je bent zo ver van huis, je hoort al die horrorverhalen dat het mis kan gaan. En dan, ja, dan slaat eigenlijk een beetje de paniek toe als je je niet lekker voelt.
Ja, dan denk je, oh, is dit wel normaal? Gaat het nog over?
Ja, ik heb echt bij elk dingetje wat ik had, als ik me misselijk voelde, als ik al voelde ik een tinteling in mijn been. Het eerste wat ik deed was mijn masseuse. Ik heb met haar echt, ik heb heel veel tips van haar gehad. Dus haar appen van, hey, hoort dit en wat moet ik doen? En dus ja.
Uit Nederland?
Ja.
Want het is je hebt een vaste masseuse die jou die after lipo massages geeft?
Ja,
of,
een nymfedrainage is dat. Dus om het vocht weg te halen en om te shapen.
Ja, en dat gebeurde ook al in de recovery house of doen ze dat daar nog niet?
Ja, ik heb 2 massages per dag genomen. Dat is wel heel veel, want vooral de massages doen pijn in het begin.
Ja, dat zag ik ook op jouw filmpjes, dat je het echt bijna niet kon... Nee. Die trok het gewoon niet.
Nee, de eerste massage die trok ik echt niet. Echt, was echt heel veel. Ja, je voelt alsof je gewoon overreden bent door een bus. Gewoon van binnen en van buiten.
En dat ze dat dan nog even lekker gaan aanraken.
Ja, maar ja, dan krijg je... De tweede dag kreeg ik al mijn massages. En de eerste waar ik het nog wel zag gedaan, dan dacht ik, oh, dat viel wel mee. En dat was in de kliniek. En toen in de recovery house, toen kreeg ik nog een CD iets harder. En dacht van, ja, waar ben ik aan begonnen? Dat is echt heel heftig.
Maar noodzakelijk voor je herstel.
Ja, ja, dat vocht moet er echt uit.
Want je hebt na zo'n operatie heel veel vocht, hou je vast?
Ja, ik had ook een drain. En met elke massage zag je ook echt dat het vocht eruit gemasseerd werd.
Ja, dus je ziet wel gewoon direct het effect.
Ja, dat maakt het ook wel een stukje makkelijker eigenlijk, die massage. Want je hebt zo'n drain en je ziet dat ook echt dat vocht weglopen. En dan denk van, oké, daar doe ik het voor.
Ja.
Ja.
Weet je dat het voor een goed doel is?
Ja.
Ja. Nou, na 6 dagen gaat het wat beter met je.
Ja.
En dan zit je nog 8 dagen in dat recovery house?
Nee, ik heb toen ik me iets beter voelde, heb ik besloten om naar het appartement te gaan, waar mijn vriend en mijn kindje bleven.
Oké.
Ik wilde niet meer in dat recovery house zitten. Ik voelde me zo alleen. En mentaal is het gewoon echt heel zwaar ook. Het is gewoon echt een aanslag op en je lichaam en je mentale staat.
Ja.
Dus elke keer als dan mijn vriend bij me was een uurtje, dan voelde ik me wel wat levendiger en beter, minder eenzaam. Maar op het moment dat hij dan weer wegging, dacht ik van ja, ben ik weer hier. En je zit wel met allemaal meiden, maar toch voel je je alleen.
Ja, oké, want er zijn wel andere meiden in dat recovery house die ook recoveren, zeg maar.
Ja, ja, die maken soortgelijke dingen mee. Dus in het begin dacht ik van ja, je zit daar met meiden, die maken hetzelfde mee, dus dan voel je je niet alleen.
Mm-hmm.
Maar toch voelde ik me alleen. Toen heb ik besloten om naar het appartement te gaan weer.
Ja.
En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar beter gegaan.
Oh, fijn. Want het lijkt mij ook best wel spannend dat je in een ander land bent en ook niet echt dichtbij. Je zit echt wel in Zuid-Amerika. Ik denk dat ze daar voornamelijk Spaans spreken.
Ja.
En niet zo goed Engels misschien.
Nee.
Dat lijkt me best wel spannend. Want wat als je dan inderdaad iets voelt, is dat normaal? Kun je dan goed uitleggen wat je echt voelt? En hoort dat er ook allemaal bij? Of denken ze, oh, het zal wel...
Ja, precies.
Hoe voelde dat voor jou?
Ja, dat taalbarrière was dus wel echt de grootste issue. Mm-hmm. En ik moet zeggen, de artsen en zijn team, die kunnen natuurlijk heel goed Engels. Dus daar maakte ik me geen zorgen dat ze me begrepen of niet. Maar in het recovery house begrepen ze ook niet zo goed Engels. Dus dat was heel lastig. En ja, met Google Translate was echt mijn beste vriend daar. Maar het is niet fijn als je iets hebt en je moet elke keer op Google Translate gaan uitleggen wat je voelt. En... Dus dat was wel echt een dingetje.
Heb je ooit getwijfeld aan de deskundigheid van personeel wat jou daar heeft behandeld? De artsen, de verpleegkundigen?
Nee, qua de artsen niet. In de kliniek zelf, dus de arts en zijn team niet. Maar in het recoveryhuis zeker weten.
Ja?
Ja. Toen ik me niet lekker voelde en zei dat ik echt dacht dat ik ging flauwvallen en misselijk was. En ik voelde me niet gehoord bij hun. Nee. Pas toen ik in de kliniek aankwam de volgende ochtend, toen hebben ze mij naar de EHBO gestuurd. En hebben ze mij aan het infuus gezet omdat ik gewoon te weinig binnenkreeg. Ik kon ook niet eten omdat ik me zo slecht voelde. Dus.
Maar dat is wel echt de taak van zo'n recovery house. Ja. Om jou
doorheen te sleuren, ja. Eigenlijk. Ja, maar ik heb wel een beetje spijt van de keuze van de recovery house. Ik had eigenlijk beter een andere moeten kiezen en meer mijn research zelf moeten doen erover. In plaats van gelijk door mijn coördinator deze te kiezen. Dus ja, daar, bij hun voelde ik me niet echt gehoord.
Nee. Dat lijkt me ook wel vervelend. Dan ben je ook zo ver weg van huis en...
Ja.
Ja, je weet, mijn vlucht gaat pas over een week of weet ik het.
Ja, dus ik voelde me niet lekker. En pas toen ik in de kliniek was en ze hielpen me, toen pas begon ik me wat beter te voelen. En toen heb ik zelf uit mezelf gezegd van, ik stop met de pijnmedicatie. En toen is het eigenlijk wat beter gegaan. Dus toen bleef ik nog wel een paar dagen daar. Heel erg last van mijn buik. Ja, ontlasting is natuurlijk ook heel lastig, want je mag niet druk zetten op je buikspieren. Dus ik merkte al van, ja, ik moet naar de wc, maar het kan niet. Dus ik heb dat echt 3 dagen aangegeven. En ze deden er gewoon niks mee bij het recovery house.
Want wat kunnen ze daaraan doen?
Ja, ze kunnen je bijvoorbeeld een zakje geven, een drankje geven of iets geven... waardoor je makkelijker naar de wc kan gaan. Maar ja, dat deden ze niet. Tot het moment dat ik echt daar jankend zat met de buikpijn. En toen pas... dan pas horen ze je.
Ja, jeetje. Spannend. Ja. Hoe dat moet dat geweest zijn voor je en niet leuk.
Ja, was echt. De recovery house vond ik niet echt fijn. Nee.
Nee. Nou, dan ben je weer terug in Nederland. Hoe ging de vlucht?
Verschrikkelijk.
Ja, ja. Ik vind het sowieso richting die kant altijd erg lang zitten.
Ja, ik had een tussenstop in New York. Dus we hadden eerst een vlucht van 4 uurtjes. Nou, die was wel redelijk te doen. Maar. Ongemakkelijk, maar ja, 4 uurtjes is te doen. En dan moet je 8,5 uur vliegen. Dat was wel echt verschrikkelijk.
Ja.
Ja. Een beetje dezelfde houding zitten. Proberen af en toe te lopen, maar het is echt niet fijn.
Nee.
Proberen te slapen, ja. Je voelt je niet fijn.
Denk je, was ik maar naar Turkije gegaan? Nee.
Ja, op dat moment wel, ja. 3 uurtjes vliegen en je bent thuis.
Ja. Je vlog zei op een gegeven moment ook nog dat je echt... heel veel spijt had van de operatie,
ja.
De eerste paar dagen.
Ja, zeker weten. De eerste 5 dagen, totdat ik me wel beter voelde, heb ik echt spijt gehad. Dat ik echt van dacht van, waar ben ik aan begonnen?
Had ik dit maar nooit gedaan.
Ja.
Ja.
Ik had een gezond lichaam, dus waarom zou je er eigenlijk in snijden, dacht ik de eerste dagen. Vooral omdat ik had heel veel pijn en ik voelde me natuurlijk niet lekker. En ik was bang vooral. Ik was vooral heel erg bang.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, jij hebt wat ik net al zei, je hebt ervoor gekozen om je hele reis te delen en het herstel online. Dus door middel van vlogs op YouTube en ook op Instagram. En je deelt af en toe ook iets in Facebook groepen waar veel vrouwen in zitten. Ja. Daar kom ik uiteindelijk ook jouw oproepje tegen. En wat mij als eerste opviel, was dat er echt heel veel negatieve reacties op jou kwamen. Van inderdaad, waarom zou je in een gezond lichaam snijden, maar ook... waarom neem je zo'n risico? Dat je hebt een kindje die je achterlaat anders. Maar ja, jij zei net tegen mij al... ik kreeg zelfs tot aan doodsbedreigingen toe.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Over een soort reacties wat je kreeg?
Ja, ik wilde eigenlijk gewoon mijn verhaal delen... om te laten zien hoe het werkelijk ging. Omdat ik was daar zelf naar op zoek in mijn onderzoek... en dat kwam ik gewoon nergens tegen. Turkije word je echt mee doodgegooid. Maar Dominicaanse Republiek, daar kom je niet zoveel van tegen. Dus ik wilde eigenlijk mijn verhaal delen. En niet om mensen te stimuleren om ook zo'n operatie te ondergaan of om het te verbloemen. Maar juist om te laten zien hoe het werkelijk gaat. Ja, en dan krijg je zulke nare reacties. En dan, ik kon me er op zich wel overheen zetten. Maar het is niet leuk om inderdaad doodsbedreiging te krijgen of te horen van ik hoop dat je niet meer wakker wordt. Dat is wel heel heftig.
Ja.
Ja.
Ook echt totaal onnodig.
Ja, echt totaal onnodig. Iedereen doet zijn eigen ding en beter niet meer eens. Ja, laat het gaan.
Ja, je hoeft het niet te zien.
Nee, toch? Precies.
nee.
Dus dat waren wel heftige reacties inderdaad.
En hebben die reacties er ook voor gezorgd dat je hebt getwijfeld? Van, oh, maak ik wel de juiste beslissing?
Nee, niet op voorhand. Wel achteraf. Toen ik me niet lekker voelde, toen dacht ik wel aan de reacties. En toen dacht ik wel van, ja, zouden ze gelijk hebben gehad?
Oeh, ze hebben me gewaarschuwd.
Ja. Ja.
Jeetje. Want wat is het? Wat is nou jouw ideaalbeeld van een vrouwenlichaam?
Ik heb niet per se een ideaalbeeld van een vrouwenlichaam. Het is meer, ik wilde mezelf zekerder voelen. En natuurlijk heb ik een beeld in mijn hoofd van, dat vind ik mooi. Een ja, smalle waist, wat vollere billen en mooie borsten. Maar ik vond het gewoon belangrijk dat ik mezelf wat mooier vond. Dat ik gewoon in de spiegel kon kijken en denk van, dat ik mezelf niet meer lelijk vind.
Vond je jezelf lelijk?
Ja. Ja, ik wilde gewoon echt niet in de spiegel kijken.
Nee.
Nee.
Maar dat kwam met name door dat loshangend vel na het aankomen afvallen en ja, de zwangerschap.
Ja, in de tijd dat ik dik was, toen vond ik het lelijk dat ik dik was natuurlijk. En dan ben je afgevallen en dan, je ziet al dat je bent afgevallen, maar het enige waar je nog naar kijkt is de overtollige huid wat je hebt hangen.
Ja, dus je kan ook niet meer zien wat je normaal misschien mooi vindt aan jezelf.
Nee.
Je kan, ziet alleen nog maar wat je niet mooi vindt.
Ja, en ook krijg je heel veel complimentjes op het goed dat je zoveel bent afgevallen. En dan de eerste zou je denken van ja, ik lijk nog steeds te dik. Want als ik een spijkerbroek aan heb, dan zie je nog steeds het overtollige vel in die broek zitten.
Ja. Ja, hoe ben je uiteindelijk... kijk, je bent eigenlijk pas net terug.
Ja, 2 weken geleden.
2 weken geleden ben je teruggekomen. Hoe gaat het nu met je?
Ja, het gaat nu echt heel goed met me.
Ja, want je kunt alweer...
Eigenlijk alles. Ik mag alleen nog niet zwaar tillen.
Nee, en sporten misschien niet?
Of... Nee, ik mag nog niet intensief sporten. Ik wil wel gaan beginnen met sporten. Over 2 weken ben ik dan 6 weken geleden geopereerd. Dan mag ik gaan sporten.
Mm-hmm.
En dat wil ik dan ook wel echt gaan doen. Want ik wil natuurlijk wel de resultaten die ik nu heb ook behouden.
En draag je nog steeds zo'n pak?
Ja.
Hoe heet dat ook weer?
Een va.
Een va?
Ja, een vaha.
Vaha,
sorry. Ja, een drukpak. Kan je het ook noemen.
En hoe lang moet je dat nog dragen?
Dat moet je in totaal 3 maanden dag en nacht dragen. Dus echt slapen en de hele dag door. Alleen als je het even gaat wassen. Dus als je doucht, dan doe je even in de wasmachine. Mag je het een uurtje uit. En dan 3 maanden daarna moet je hem nog de helft van de dag dragen.
Zo.
Ja.
En daarnaast moet je nog massages nemen.
Ja.
Hoe vaak neem je die massages?
Ik probeer ze 2 keer in de week te nemen. En ja, ze zijn een beetje pijnlijk nog, maar ik zie wel echt resultaat.
Ja, dus dat is wel echt belangrijk.
Ja.
Nou, voor degene die luistert, die denkt, zou dit ook wel willen. Hoeveel heeft dit totaal pakket jou gekost?
Heel veel, ja. De operatie zelf was rond de 6.500 euro. Maar ja, dan ben je er nog niet, want je moet al je spullen hebben. Je hebt verbanden nodig, je hebt pyjama's nodig, je hebt... ja, hoe noem je dat? Zo'n een bord voor in je vaha heb je nodig om dan compressie te geven op je buik.
Mm-hmm.
Je hebt kussens nodig van alles. Reis, de hotel, tickets. Ik ben in totaal tussen de 18.000 en 20.000 kwijt.
Jeetje.
Ja.
Wat een geld.
Ja, echt heel veel.
En het gaat in Nederland natuurlijk nog verder met die massages. En,
ja, inderdaad. Massages kosten ook een hoop geld. En die zijn heel belangrijk. Massages zijn echt 50-60% van het resultaat komt door je massages.
Ja. En zou je nog terug willen om uiteindelijk toch nog die BBL te doen? Is dat nog mogelijk? Omdat je die maagverkleining natuurlijk hebt gehad?
Ik denk dat het wel mogelijk is. Ik denk dat ik gewoon een hele veilige arts heb gekozen. Wat niet erg is natuurlijk. Maar hij wilde gewoon niet te veel doen in 1 keer om het veilig te houden. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om het nog te doen. En of ik het wil doen, weet ik nog niet. Ik
twijfel. En je borsten?
Ja, mijn borsten wil ik zeker nog doen.
Maar die kunnen in Nederland misschien ook makkelijker, of niet?
Ja, dat kan in Nederland ook. In Nederland betaal je natuurlijk wel weer het dubbele als in Turkije bijvoorbeeld. Dus heel misschien dat ik het in Turkije ga laten doen. En ik ga eerst sporten en kijken hoe dat gaat met het resultaat behalen wat ik wil. Mocht het niet lukken, dan kan ik altijd nog teruggaan voor een BBL. Even kijken of het waard is. Ik kijk eerst naar mijn herstel, hoe mijn lichaam eruit ziet over een paar maanden. En mijn borsten ga ik zeker weten nog doen.
Ja.
Ja.
Want ik las op internet dat de operatie, dat een BBL echt wel de meest risicovolle operatie is.
Ja,
Omdat vet in een ader terecht kan komen, wat uiteindelijk schade kan toebrengen omdat het een propje in de bloedbaan kan veroorzaken.
Ja.
En dat 1 op de 3000 mensen zelfs overlijdt.
Ja, het is heel erg risicovol.
Waarom heb jij dan toch gekozen, want uiteindelijk is het niet doorgegaan, maar dat was wel jouw intentie.
Ja.
Waarom heb je er dan toch voor gekozen?
Omdat ik echt heel onzeker over mezelf was. En je hoort heel vaak dat het fout gaat, maar je hoort ook heel vaak dat het goed gaat.
Ja, of de keren dat het goed gaat, hoor je het misschien helemaal niet.
Ja.
Weet je, dat...
Ja. Dus je hoort heel veel horrorverhalen, maar ik weet ook dat het heel vaak goed gaat. En juist in een land als Dominicaanse Republiek of in Brazilië, waar ze het elke dag echt aan de lopende band doen. Je weet gewoon dat ze ervaring hebben daar.
Mm-hmm.
Het was daarom voor mij alleen heel belangrijk dat ik een goede arts zou kiezen. Echt een veilige arts. Ik heb ook gekeken naar hoeveel doden hij op zijn naam heeft. Want alle artsen hebben dan een soort van dodenlijstje.
Oh jeetje.
Ja, het klinkt heel heftig, yeah. Maar het is wel zo. Dus ik vond het gewoon heel belangrijk dat ik een arts had gekozen die of geen doden had, of doden die, ja, heel weinig en misschien niet eens door zijn schuld. En dat is me wel gelukt met deze arts.
Jeetje, want hij had geen doden op zijn lijstje?
Nou, hij heeft 1 dode op zijn lijstje, maar ik persoonlijk vind niet dat het door hem komt. Het is echt... er was een mevrouw geweest, die kwam naar hem toe, die wilde een borstvergroting. En zij gaf nog melk aan haar kindje of haar baby. En dat had ze niet doorgegeven aan de arts. Dus hij, niets wetend, heeft die operatie uitgevoerd, waarna al dat melk is gaan ophopen in die borsten, waardoor zij is komen overlijden.
Jeetje, wat een naar verhaal.
Ja, heel heftig, maar ik vind niet dat dat zijn schuld is.
Nee. Jeetje, ja. Nou ja, griezelig.
Ja.
Dus jouw onzekerheid won het eigenlijk van de...
angsten.
Van de angst.
Ja.
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 Is het je achteraf meegevallen, tegengevallen?
Het is me heel erg tegengevallen. Ja. Want, en dan niet eens het fysieke stukje qua pijn, maar het mentale gedeelte. Want je lichaam maakt zo'n verandering. En ja, ik ben er nog lang niet. Als ik nu in de spiegel kijk, zie ik nog steeds dingen dat ik denk van, ja, ik vind dat niet mooi en ik vind dat niet mooi.
Ja. En dan denk je dat zo'n operatie uiteindelijk de oplossing is? Of dat je misschien vanuit je eigen gedachten positiever naar jezelf zou moeten kijken?
Ik denk beide. Voor mij is het beide geweest.
Ja.
Met die vellen had ik nooit blij geweest met mezelf.
Nee.
Nee, echt niet nooit. Dat weet ik echt zeker. En met sporten had het ook niet meer weggegaan. Ik kreeg ook heel veel reacties van, ja, ga sporten, doe dit. Maar het was zo dusdanig erg dat het met sporten niet meer weg zou gaan.
Nee.
En het is inderdaad ook een stukje, ja, je eigen mindset die je om moet gooien. Je moet gewoon van jezelf leren houden. En dat moet ik echt gaan doen.
Ja.
Maar het begin is er al. Wat ik al zei een paar dagen geleden, dacht ik echt voor het eerst van, oh, ik vind mezelf wel knap.
Ik zie er goed uit.
Ja.
Ja. Nou, mooi. Dat vind ik een mooie afsluiter. Ik heb nog een kort laatste onderdeel. Dat is de tas van Sas.
Ja.
Dit is hem.
Ja.
De tas van Sas. Er zit een kleinigheidje voor jou in, iets lekkers. En er zitten een paar kaartjes in met dilemma's van Dilemma op Dinsdag.
Ja.
Die mag je eruit pakken als je wil.
Ja, wat leuk.
Als je er 2 zou willen graaien.
Ja.
En daar staan twee stellingen op. En dan, ja, ik zou willen vragen of je ze wil voorlezen en dan een keuze wil maken.
Ja, even kijken. Als je scheldt of vloekt, moet je je mond spoelen met zeep. Je zet bij elke 2 stappen eentje terug. Ja, dat is wel makkelijk eigenlijk. Als ik scheld, dan spoel ik mijn mond wel met zeep.
Ja, jij scheldt niet zoveel.
Ja, we hebben 3 kinderen hier rondlopen. Oh.
Je moet op je woorden letten.
Ja, je moet echt op je woorden letten.
Oh ja, die is dan niet zo moeilijk.
Nee, voor mij is deze makkelijk, ja.
Misschien moeten we er dan nog één doen, ja. Want dat is niet leuk.
Nee. Het moet wel een beetje een dilemma zijn,
precies,
inderdaad.
Precies, het moet wel een beetje moeilijk zijn.
Nou, kijk dan. Voordat je gaat slapen, moet je een sudoku-puzzel van 5 sterren niveau oplossen. Als je lacht, krijg je een rimpel bij. Nou, het is ook heel makkelijk voor mij, want ik ben echt gek op sudoku.
Je echt?
Ja.
En niet op rimpels.
Nee, en niet op rimpels. Dus ja, ik zou voor de sudoku gaan.
Ja. Leuk. Zou je, nog even over die rimpels gesproken, zou je ook overwegen om nog meer aan plastische chirurgie, cosmetische ingrepen doen? Bijvoorbeeld botox, fillers?
Nou, ik heb op dit moment lipfillers. Mm-hmm. En ik wil ze er eigenlijk uit hebben. Ik wil eigenlijk weer terug naar mijn natuurlijke lippen. En wat ik heb hierboven, heb ik een beetje een randje zitten, wat ik zelf niet mooi vind. Mm-hmm. Dus ik wil het eigenlijk laten oplossen. En indien nodig misschien een klein beetje weer erbij om het een beetje volume te geven.
Ja.
Dus het enige wat ik eigenlijk wil doen.
Ja, want jij begon over je, je nek, je soort onderkin, zeg ja. maar. Je kunt ook natuurlijk kaaklijnfillers.
Heb ik ook aangedacht.
Oh, dat heb je aangedacht.
Heb ik aangedacht, ja. Ik denk niet dat ik het ga doen. Het is wel door mijn hoofd gesproken dat ik denk van een strakke kaak, maar echt onnodig eigenlijk.
Ja, en je kunt uiteindelijk zoveel aan jezelf laten doen. Hoe ver wil je gaan?
Daarom. Ja. Nee, het is echt... ik denk dat ik als ik mijn borst heb gedaan en eventueel nog een BBL als het niet lukt met sporten, dan ben ik wel klaar. Dan moet ik gewoon echt gaan leren om voor mezelf te houden hoe ik eruit zie.
Ja.
Ja.
Mooi. Ja. Nou, super bedankt Selena voor je eerlijkheid.
Ja, ook bedankt.
En ik vond het echt super leerzaam.
Ja, ik hoop gewoon dat anderen er wat aan hebben. Ik ben gewoon heel open en eerlijk op mijn Insta en in mijn vlogs. Dus het is niet dat ik het verbloem zoals al die influencers doen. Ik geef gewoon echt een heel realistisch beeld erover.
Ja, want waar kunnen mensen jou vinden?
Op Instagram, Follow My Surgery. En op YouTube is het Selena Lucienne.
Oké, ik zal jou nog wel even taggen op mijn Instagram. Dan kunnen mensen zo een beetje doorklikken.
Ja, dat is leuk.
Dus mocht je het leuk vinden, neem een kijkje op haar kanalen om de vlogs nog terug te kijken.
Ja.
Bedankt voor het luisteren. Dit was hem dan. Niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei!